Goedemorgen, mede hemelburgers. Ja. Ik wou het vanmorgen eens hebben over een heel bijzonder onderwerp waar we nauwelijks bij stilstaan. En daar wordt over gesproken in Johannes 8. Even een paar versen uit het achtste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. De Heer Jezus is daar aan het woord. En hij spreekt tegen de mensen om hem heen, de discipelen, en dan zegt hij, vers 12, Jezus sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat is bijzonder, want licht is waar onze hele samenleving op gebaseerd is. De camera waarmee dit opgenomen wordt, werkt met licht. De projectiescherm waar we de tekst op lezen, werkt met licht. Ik kan mijn Bijbel lezen, omdat ik ogen heb gekregen van de Heere God. En dat werkt met licht. En dat is een heel bijzonder fenomeen. We staan daar nauwelijks bij stil, wat we daar allemaal mee doen. Als dat er niet is, dan ben je onmiddellijk volledig gedesoriënteerd. Wij waren ooit eens een keer in een grot, heel diep in de aarde. En daar was keurig een paadje met verlichting. En toen zei de man die ons rondleidde, nou zal ik even, om u een idee te geven, het licht uitdoen. Nou, toen stonden we daar met een paar honderd man. En hij deed alles uit. En het was daar echt ontzettend aardedonker. En vanaf datzelfde moment voel je je volkomen gedesoriënteerd. Je denkt wel dat je weet wat je zou moeten doen als er wat gebeurt. Maar dat weet je niet, want het is echt aardedonker. Daar schrok ik wel een beetje van. Daar heeft me van overtuigd dat licht zo heel erg belangrijk is. En het is ook het allereerste waar de Heere God mee begint in Genesis 1. Het allereerste wat hij op laat tekenen door de Bijbelschrijver. Genesis 1, de allereerste woorden. En dan lezen we dus, in het begin schiep God de beide hemelen en de aarde. En de aarde werd woest en ledig en er gebeurt van alles. En het ziet er allemaal niet zo fraai uit, hè? Woest en ledig. Dat is niet iets waar je naar uitziet. En dan zegt God dat er klaarheid moet komen. En dan zegt hij in vers 3, laat er licht zijn en er was licht. Laat er licht zijn en er was licht. Dat is wel heel apart, want dit licht, dat komt niet van de zon of van de maan. Maar een paar dagen later schept hij pas de zon en de maan. Dus dit gaat over goddelijk licht. Daar is het mee begonnen. En hoe dat eruit heeft gezien, ik heb er geen idee van. En of onze ogen dat zouden kunnen zien, dat weet ik ook niet. Maar het staat er wel. En wat we net in Johannes 8 gelezen hebben ook, hè, hij is het licht der wereld. Hij is niet het licht van de mensen, hij is niet het licht van de aarde, maar het licht van de wereld. Hè. Kosmos staat daar. Dus alles wat de Heere God ooit schiep, daar is dus de Heer Jezus het licht van. En daarin geeft hij helderheid. En als die schepping dan uiteindelijk woest en ledig wordt en de duisternis op de vloed ligt, ja, dan is daar helderheid nodig. Dan is daar licht nodig. En dan dat de Heere God schept dat. Er moet licht zijn en er was licht. En hij zag dat het licht goed was. Hè? Tof staat daar. Dat betekent altijd bruikbaar. Gebruikbaar voor het doel van de Heere God. En dan in vers 14 lees je dan pas dat en God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en van jaren. Ja, zo is het oorspronkelijk geweest. Hè, de maan bepaalde het aantal maanden. En dat is natuurlijk een zondeval geweest. En de hele omlooptijden van de zon en van de maan is in de soep gedraaid. We zien tegenwoordig de maan notabene overdag wel eens schijnen. Nou, dat klopt natuurlijk van oorsprong helemaal niet. En oorspronkelijk was een maan was precies 12 maanden van 30 dagen. Dat was precies een maand. En dat loopt tegenwoordig ook allemaal een beetje anders. En goed, we weten dat de zondeval geweest is en dat er dus het een en ander in de soep gedraaid is. Maar als hier staat dat de zon is voor de dag en de maan voor de nacht en wij zien overdag de maan, dan klopt er dus iets niet meer tegenwoordig. Maar dat was pas na de zondeval. En zo heeft God de grote lichten gemaakt, vers 15, aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was al zo. Hij hoeft het alleen maar te zeggen en dan is het zo. Dus hij bracht licht en dat licht dat gaf scheiding en helderheid en daar konden we wat onderscheiden. En als je dan gaat nadenken over licht, dan is het altijd, als de Heere God zich op de aarde manifesteert, op de een of andere manier, dan gaat het altijd gepaard met licht. Het begint dus in Genesis 1 vers 3, laat er licht zijn en er was licht. En, En dan wordt er gesproken in Johannes 1, vers 5. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Ja, dat gaat dan waarschijnlijk niet over dat licht wat wij dan als licht definiëren. Maar dat gaat over goddelijk licht. En als de Heere God zijn volk begeleidt 40 jaar in de woestijn, dan doet hij dat overdag met een wolkkolom, zodat ze niet de hele dag in die brandende zon hoeven te lopen. En dat doet hij daar 's nachts met een vuurkolom om ze bij te lichten, dat ze weten wat er aan de hand is. En de prachtige mooie beloftes van de Messias, bijvoorbeeld in Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Ja, het volk wandelde in duisternis, hoewel ze in de brandende zon lopen en wonen. Maar ze worden geacht een groot licht te zien in de toekomst. En ook als de Messias dan aangekondigd wordt, dan is er een ster die licht geeft, die de wijze uit het oosten precies de weg naar Bethlehem brengt. En als dan de geboorte dan daar is in het veld van Efrata en de herders zijn daar, dan is er een groot licht wat hen omschijnt en dan gaat dat met licht gepaard. En ook de verheerlijking op de berg als Mozes en Elia verschijnen en de Heer Jezus en nog een paar discipelen. Het gaat over hele bijzondere zaken. Dan zijn ze ook heel fel verlicht en ze hebben blinkende kleding, gaat weer met licht. En ook als Paulus onderweg is naar Damascus met een heleboel bravoer en een mandaat om daar grote dingen te doen, naar de mens gesproken. Dan komt er plotseling een groot licht en dan, dat stopt hem. En dan is die grote Paulus, die grote Saulus, dat wordt dan vanaf dat moment Paulus, dan wordt het een kleintje genoemd. En dan moet hij aan de hand verder geleid worden naar Damascus. Ja? Dan ziet hij plotseling het licht niet meer, want het licht heeft hem tot staan gebracht. En dan moet hij gaan naar de weg, genaamd de rechte. Oftewel, eindelijk de goede weg volgen. En niet maar de kromme weg die hij tot dan toe volgde. Dus ja, licht is is van fundamenteel belang in de hele samenleving. Als er geen licht is, ja, dan kunnen we niks. En dan ga je erover nadenken, wat is licht nou eigenlijk? En er zijn allerlei verschillende frequenties van. En onze huid is bijvoorbeeld gevoelig voor licht. Als daar zonlicht opvalt, dan wordt het omgezet in vitamine D. En dat is wat een mens heel erg belangrijk voor een mens, hè, voor het immuunsysteem, vitamine D. En hoe noordelijker je komt, hoe minder zonlicht je krijgt. Daar moet je dus een beetje om denken. En als je de hele Bijbel dan gaat onderzoeken op wat is het fenomeen licht en hoe zit dat dan? Bijvoorbeeld, dan kom je een prachtige mooie tekst tegen in Jesaja 45. Er staan mooie cryptische dingen over licht. Jesaja 45, vers 8. Even kijken, klopt dat wel? Vers 9. Nee, dat is het niet. Ik denk dat ik een foutje gemaakt heb. Het gaat om de tekst dat er staat: God formeert het licht en hij schept de duisternis. Over 7. Ja, tuurlijk. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Het gaat over de Heere God. Dan zie je dus ook dat er verschil gemaakt wordt tussen formeren en scheppen. Scheppen is iets uit niets maken. En formeren is wat bestaat samenstellen. En dan is ook de definitie van licht, hè, alle kleuren van de regenboog. Als je alle kleuren van de regenboog, 7 basiskleuren, als je die allemaal samenneemt en je mengt ze, dan heb je wit licht. Wat je nu buiten ziet, dat is wit licht. Dat komt van de zon. Daar zitten alle kleuren in. Daarentegen, als je alle kleuren wegneemt, wat je dan overhoudt, is zwart, duisternis, niks. Kun je niet meer zien, niet meer oriënteren, je moet op de tast, je bent verblind, dat is helemaal niks. En in zo'n zinnetje, vers 7, ik formeer het licht en schep de duisternis. Daar zie je dus alleen, God is licht, want hij hoeft het alleen maar te formeren. Hij heeft het immers al geschapen. En dat is niet noodzakelijkerwijs het zonlicht. Maar als hij dus voor bepaalde doeleinden duisternis nodig heeft, dan moet hij dat scheppen. En zo staat het er ook. En schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Vers 7 moet dat dus zijn. Even correctie. En dan als Israël in Egypte is en er komen 3 dagen van diepe duisternis. Ja, als het echt duister is en als er plotseling een totale zonsverduistering is, heel plaatselijk, ja, dan is dat ongelooflijk lastig. Want op het moment dat het begint, plotseling is het donker. En je bent bijvoorbeeld binnen, nou, dan kun je nog wel een klein beetje op de tas kun je kijken, waar moet ik heen? Maar we lezen dan van die situatie in Egypte, dat er 3 keer 24 uur diepe duisternis was. En dat de Egyptenaren 3 dagen lang op de stoel bleven zitten. Want ze konden geen hand voor ogen zien. En de ellende is van zo'n situatie. Je weet nog niet hoe lang het gaat duren. Gaat het een dag duren? Nog of een uur? Of een week? Je weet het niet. Ze weten het daar ook niet. En dan, als je dan de kaart van Egypte erbij neemt en het land Gozen, en dat doe ik dan, hè, als ik daarmee bezig ben, dan zie je daar altijd nog in de richting van het land Gozen, zie je daar een plaatsje staan, dat heet Heliopolis. Oftewel, stad van de zon. Hè, Helio. En Polis is stad en Helio is zon. En dan denk je van, kijk, er was in Egypte duisternis. Alleen in het land Gozen, daar was licht. De Israëlieten hadden daar geen last van. De Heere God was daar met zijn licht. En daarom denk ik dat die stad nog steeds heet Heliopolis. Hoewel niemand dat tegenwoordig meer weet. Maar zo vind je dus voortdurend in de natuur en op de hele wereld vind je plaatsen en aanwijzingen terug. Dat al die prachtige gebeurtenissen uit het Oude Testament, dat ze allemaal gewoon waar gebeurd zijn. En al die bronnen die waarover gesproken worden, die staan nog steeds precies op dezelfde plek. Kijk, een stad kan nog eens een keer weggevaagd worden en op een andere plek opgebouwd. Maar een bron, zoals die oorspronkelijk was, die verandert niet van plaats. Dus als alle kleuren weg zijn, dan is het duisternis en dan is het koud. Ik kan me herinneren van jaren geleden, dat was de plotseling om 10:50 middags, was er een zonsverduistering aangekondigd. Nou, ik had zo'n kijkglaasje, ik denk, ga ik mooi even zien. Dus mijn boterhammetje mee naar buiten. En inderdaad, binnen de kortste keren kwam daar een behoorlijke maan voor de zon en werd het knap donker. En iets waar ik geen rekening mee gehouden had, was dat het ook onmiddellijk koud werd. Het was in de zomer, het was lekker warm en in één keer werd het koud. Ik schrok daarvan. Ik denk, hey, dat gaat daarmee samen. Als het licht dus weg is, dan wordt het koud. En dan de tijd op Golgotha. Plotseling was daar de gebeurtenis dat de Heer Jezus zijn leven gaf. Dat hij besloot te sterven. Hij gaf de levensgeest terug aan God. En dan zie je dus dat de aarde in beweging komt. En dat er 3 uren van diepe duisternis is. En ook toen hebben de mensen daar weer gestaan. Jongens, wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Ze waren gedesoriënteerd. Ze stonden daar op dat heuvelachtige gebied. Waar moet je heen? Kan wel een dag duren. Je weet het maar niet. Ze hadden natuurlijk wel eens gehoord van het fenomeen zonsverduistering of maansverduistering. Maar in één keer een diepe duisternis. En waar moet je dan? Ik denk dat ze doods en doodsbang waren. En die grote stoere jongens van die centurion, die zullen ook wel gedacht hebben, wat gebeurt hier? En kijk, en alleen de centurion die zei dan later, waarlijk, deze was rechtvaardig, deze was Gods zoon. En dan, ja, de mens die probeert natuurlijk ook licht te maken. Hè? Dat begint met een houtvuurtje en een fakkel en een olielampje en een kaars. En dan heel slim maken we een gloeilamp met een rendement van 5%. En dan komt de TL-buis, nou, dan wordt het wat beter. En dan hebben we een LED en dan vinden we onszelf heel knap dat het ding zo'n hoog rendement heeft. Maar een LED haalt ook maar 50%. Dat is nog niet zoveel. En dan gaan we zien dat er in de natuur natuurlijk nog veel meer prachtige mooie bronnen zijn. Want je hebt zoiets, een fenomeen als de bioluminescentie. Dat betekent dat er planten en dieren zijn die licht geven, die in staat zijn om licht voor te brengen. En behoorlijk fel. En alle dieren in de oceaan onder de 400 meter, en dat zijn er miljoenen. Echt, echt, echt miljoenen. Die geven allemaal, zonder uitzondering, licht. Dat doen ze zelf. Dat doen ze om mannetjes de vrouwtjes kunnen vinden. En dat doen ze om elkaar te kunnen verslinden. Er zijn zelfs vissen, die hebben een of andere staafje op hun kop. En daar zit iets aan met een lichtgevend dingetje. En zodra er een prooi komt die denkt van, hey, hap, hebben ze. Dus als je daar een foto van ziet, dan zeg je, het lijkt wel of die aan het vissen is, maar het is zelf een vis. En er zijn nog veel meer van die prachtige mooie voorbeeldjes, ook aan het strand in Nederland, met bijvoorbeeld zeesterren en zeevonken. Dat zijn van die hele kleine beestjes van een halve millimeter. En als je dan in het water loopt en je stampt er een keer op, dan gaan ze oplichten. Als je een emmer water mee naar huis neemt, je zet het in de douche en je doet alles donker en je geeft een tik tegen die emmer, dan lichten ze op. Ze zijn in staat om zelf licht te maken. En het rendement van die dingen is 100%. En zo zijn er ook van die vuurvliegjes die prachtige mooie pulsjes geven met heel mooi helder groen licht. En dan, ik heb er gisteravond nog eventjes op internet zitten kijken. Daar zitten van die prachtige mooie videoopnames in van een volledig donker bos met heel wat vaag wat schimmen. En in één keer zie je een hele wolk van die mooie pulsjes zie je verschijnen. Allemaal van die kleine vuurvliegjes die even een pulsje geven. Je hebt ze allerlei soorten. Die continu een uur lang hun lichtje aandoen. En dan zitten in het achterlijf daar zitten 2 bepaalde chemische stofjes. En die worden dan gecombineerd. En dat geeft een prachtig mooi licht. Daar zit een doorschijnende laag op. Daar zit een reflector onder. En dan geeft dat licht. En dat kan hij rustig uren achter elkaar doen. Er zijn er ook, die geven een pulsje. Precies een pulsje van 5,7 seconden. Daar kun je met een stopwatch, met een millisecondes kun je dat bekijken. Geeft precies een pulsje van 5,7 seconden. En dan zitten ze in de boom. En als dat lampje dan uitgaat, dan duurt het 2,1 seconden. Dan geeft het vrouwtje, waar op de grond zit, geeft ook een pulsje van ik heb je gezien. Maar de mannetjes hebben vleugels en die zitten boven. En de vrouwtjes zitten beneden, die hebben geen vleugels. En als je dat daar ziet, dan zie je denk ik, pruts, allemaal tegelijk. 5,7 lam in het licht aan, gaat alles uit, duurt 2,1 seconde, pruts, gaat het lichtje gaan beneden aan van, ik heb je gezien, hier zitten wij. Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de instandhouding van de soort. Zo heeft de Heere God dat geschapen. Zo vinden die mannetjes de vrouwtjes en andersom. Dus het is prachtig mooi. En daar ben ik wel van onder de indruk als ik dat soort dingen dan zie. Als daar mooie opnames van zijn, dan denk ik bij mezelf, dat gaat nou al eeuwen zo. Dat verandert niet. De Heere God schiet dat zo. Hij laat zien hoe het is om te communiceren door middel van licht. En dan is er nog een hele bijzondere. Dat noemen ze dan de Big Dipper. Of die staat ook wel bekend als de J-Stroke Firefly. Ja, die Amerikanen kunnen wel mooie namen bedenken. De J-Stroke Firefly. En dat is een hele bijzondere. En die wijkt wat dat betreft zijn gedrag af van alle anderen. Hij geeft namelijk een kort pulsje en daarna een lange en een lange en een lange. En dan is hij weer een paar minuten is hij uit. En dan zie je zo'n camera in zo'n bos staan en dan is alles aardedonker. En in één keer zie je weer eentje, ping, een lange en een lange en een lange. Dat is wel heel apart. Anders doet hij nooit, alleen maar dat. En dat doet hij ook al eeuwen. Zo is hij geschapen door de God. Door de Heere God. En dan komen er honderd jaar geleden kwam er een meneer Morse. En die maakte het Morse alfabet met punten en strepen. SOS, ta 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 ta. Je kunt dat wel. En wat blijkt nou? Dat die punt en die drie strepen van de Big Firefly, de J-Stroke Firefly, dat is precies de letter J van Jezus en van Jehovah in het alfabet van Morse. Dan denk je, hoe is het nou mogelijk dat zoiets nou kan? Dat je zo'n pulsje in het bos ziet en dat die letter toen nog helemaal niet bekend was tijdens de schepping. En dat duizenden jaren later ene meneer Forse het Morse-alfabet maakt met punten en strepen. En daar kun je mee seinen met licht en met geluid en daar kun je informatie mee overdragen. En dat er één vliegje is die dat lettertje alleen maar uitzendt zijn hele leven lang. En dat doet hij al duizenden jaren. En daar ben ik wel zeer van onder de indruk. Dan moet je wel even goed zoeken op internet als je dat wil vinden, maar hij is er wel. En dan kun je daar een heel verhaal op hangen waarom hij dat doet en hoe dat zit. Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik vind het zo prachtig dat je in de natuur dan zelfs de letter van de Heer Jezus en de letter van Jehovah, J-H-W-H, dat je die terugvindt. En dan denk ik bij mezelf, Heere God, wat bent u groot dat u dat soort dingen doet. Want ja, als je als bioloog gewoon je daarmee bezighoudt, dan moet je toch wel onder de indruk komen van zoveel grootheid dat de Heer God dat doet. Hij schept het, hij formeert het licht en hij schept de duisternis. En hij laat zelf zien als het dan helemaal ontzettend compleet donker is, dat er dan mogelijkheden zijn om te communiceren. En dan ga je ook met andere ogen kijken naar dat licht wat hij schiep op de eerste dag. Er moet licht komen, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En dat had niks te maken met zon of maan. En ook niet met de sterren. Dat was het licht wat de Heere God geeft. En wat de mensen verlicht. En dat is ook het licht waar de Heer Jezus over spreekt met de tekst uit Johannes 8 waar ik over begon. Ik ben het licht der wereld. En wie in dat licht wandelt, die zal het leven krijgen. Dat gaat over een leven wat anders is als de toehoorders daar toevallig aanwezig waren. Hij staat daar te spreken tegen die mensen. En die mensen die leven allemaal en die horen en die zien. En dan zegt hij toch dat hij het licht van de wereld is, van de kosmos. En als je in dat licht wandelt, dan zul je het leven zien. Dan zul je het leven krijgen. Dat is anders, ander leven als dat ze tot dan toe hadden. En zo is het, zoals het begonnen is, zo zal het ook eindigen straks in het Nieuwe Jeruzalem. Als we dan die teksten lezen uit het Nieuwe Jeruzalem, dan staat daar ook dat de zon en de maan niet meer nodig zijn. Want de Heere God is in het midden. En dat is degene die daar de lichtbron is. Dat kunnen we ook eens weer niet voorstellen. In de eerste plaats gaat daar op de ruïne van het oude Jebus, van het oude Jeruzalem, komt daar een compleet hemels Jeruzalem met enorme afmetingen. Komt daar naar beneden zakken, wordt daar gezetteld, vierkant, met keurig netjes de 12 poorten, met de namen er al bekend. Het staat allemaal netjes in volgorde. En dan 12 fundamenten en met heel hoog 2200 kilometer in de vierkant, 2200 kilometer hoog. Je kan het je niet voorstellen. En daar staat daar, en daar is de zon en de maan niet nodig, waar de Heere God geeft zelf het licht. Dat is toch ongelooflijk, dat dan de enige lichtbron is op de hele wereld. De hele wereld moet dus daar naartoe, willen ze een klein beetje zien. Kijk, en wij doen natuurlijk als mensen geweldig ons best om allerlei kunstlicht te maken, maar dat helpt uiteindelijk niet. Als ik dan een foto zie vanuit de ruimte, van de donkere kant van de aarde, als de zon aan de andere kant staat, dan is de aarde net een of andere kerstboom. Er worden miljoenen en miljoenen tonnen steenkool en bruinkool en allerlei dingen worden dus verstookt om maar licht te geven. Maar uiteindelijk helpt het niet. Uiteindelijk is het enige licht wat wij nodig hebben, is dat het licht van de Heer Jezus Christus. Hij geeft het licht wat het echte leven geeft. Het leven met eeuwigheidswaarde. En daar zijn ook een heel wat teksten van. We zitten nog in Jesaja, Jesaja 60. Jesaja 60 vers 1. Daar staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, gaat over Sion, zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad. Kijk, dat gaat over een ander licht als de zon. Hè? En de heidenvolken die gaan daar naartoe. De duisternis zal de aarde bedekken. Nou, dat is nu. Ook al schijnt de zon, ook al menen we dat we alles onder controle hebben. En donkere wolken zitten boven de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid, dat is dus inherent aan licht, zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad. Prachtige, mooie toekomstmuziek. En zo gaat het gebeuren. En Zacharia 14 zegt ook het een en ander daarover. Vlak voor het Nieuwe Testament. Ja, vers 6 begin ik dan maar even. Dat gaat over de toekomst voor Jeruzalem. En daar gaan de grootste dingen gebeuren. En dan begin ik in vers 6, hoofdstuk 14, vers 6. Daar staat, op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. Evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Ongelooflijke, prachtige toekomstmuziek. Als ik dit soort dingen lees, dan ben ik zo onder indruk. Dan denk ik van ja, en diezelfde Heere God die dit schrijft en die dit gaat doen, dat is mijn Heere God die van mij houdt, die ons kent. Die zijn zoon gaf op Golgotha en die zei van wat hij moest doen. En hij heeft het zijn hele leven geweten wat hij moest doen. Hij moest zijn leven afgeven. En hij deed het. En hij deed het vrijwillig. En hij deed het in geloof. Dat was voor hem ook de eerste keer. Hij weet, ik moet mijn leven afgeven. En hij gaf de geest en daardoor stierf hij. Weet u, bij ons is het andersom. Als wij sterven, dan wordt de levensgeest ons afgenomen. Die gaat de retour naar God, lezen we in de Bijbel. Maar bij de Heer Jezus, hij was de eerste en de enige waarbij dat ooit plaatsvond. Hij gaf de levensgeest terug aan de Vader en daardoor stierf hij. Hij deed dat in geloof, want hij had gehoord van zijn vader dat hij de macht zou krijgen om, als hij dood zou zijn en in het dodenrijk zou zijn, dat hij de macht zou hebben om het leven weer terug te krijgen. Dat was een kwestie van geloof. Daar is onze behoudenis op gebaseerd, op het geloof van de Heer Jezus Christus. Het is onvoorstelbaar, want ook als ik dus twijfel, of als ik wat in de penade zit, of weet ik veel, dan kan een mens van alles gebeuren. Onze behoudenis, ons hemelburgerschap is gebaseerd op het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij deed dat in geloof. Hij was ook bang voor het van tevoren. Hij had het er ook benauwd mee. In Gethsemane. Hij zweette ervan. Hij dacht ook van, ja, wat gaat er gebeuren? Maar hij zei tegen zijn hemelse vader, maar uw wil geschieden. En toen is hij gegaan. En toen kreeg hij rust, na de derde keer. En toen gaf hij zijn geest. En toen stierf hij. En toen werd het aarde donker. Toen was er geen licht meer. Toen stond de mensheid te trillen op zijn benen. En de hele aarde stond te trillen. Maar dan gebeuren grootste dingen. Dat is cruciaal. En zelfs ons woord cruciaal is daarvan afgeleid. Weet je, wij gebruiken zoveel van die woorden waarvan we niet weten waar komt het vandaan en wat is de betekenis. Maar dat was dermate belangrijk, fundamenteel belangrijk voor de behoudenis van de mensheid, dat wij dat woordje cruciaal daarvan hebben overgehouden zonder het te weten. Dus iedere keer als u het woordje cruciaal hoort, dan denkt u maar even aan Golgotha, maar daar komt het vandaan. En zo zijn er meer van dat soort begrippen. En dan, wat betekenen die dingen dan? Nou, gaan we even naar Openbaring 22. Dat is het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar heel mooi beschreven wordt dat het licht van de Heere God toch wat anders is. Als ons idee van licht. Openbaring 22. Ik lees maar eventjes vanaf vers 1, omdat het zo'n prachtig mooi definieert, die situatie van de toekomst, dat de Heere God dat allemaal doet. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal daar geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Er zal geen lamp nodig zijn. Geen toeters en bellen, geen zonnepanelen, helemaal niks. Gewoon de Heere God is daar, die geeft licht. Daar kun je op vertrouwen. En dan zie je alle zaken ook in het echte perspectief. Dat zien we met het huidige licht om ons heen, zien we dat niet. Dat zien we alleen maar waar ons oog gevoelig voor is. En dat is een oog, ja, in een gevallen schepping. En als je dan wat ouder wordt, dan heb je een bril nodig en dan gaat het wat minder met het oog. En de gevoeligheid neemt af en je wordt een beetje nachtblind en zo, allemaal lastig. Maar het oog wat straks door God verlicht wordt in het nieuwe Jeruzalem en op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat is licht waar de mens mee vooruit kan. Dat zit alles in het juiste perspectief. En als je al deze dingen dan op een rijtje zet, dan ga je dus... Ja, afvragen, en hoe zit dat dan met ons? Zit dat dan bijvoorbeeld in de laatste brieven van Paulus, staat daar ook het een en ander over deze zaken, over het licht. En dat staat er gelukkig mee. Laat u het maar eventjes terug naar Efeze 1. Efeze 1. Vers 18. Ik begin even bij vers 15. En Paulus die schrijft van die prachtige, mooie, lange zinnen. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik u in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennis van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, enzovoort, enzovoort. Wij krijgen dan dus uiteindelijk verlichte ogen van het hart. Want ook op het moment dat je in de Heer Jezus Christus gaat geloven, op het moment dat je leest wat het woord zegt en wat het woord biedt en wat de Heere God biedt, op het moment dat het voor je gaat leven in je hart en dat je dat gaat geloven, dan gaan je ogen in zekere zin ook open. Dan vallen de schellen van je ogen, dan ga je de dingen in een ander perspectief zien. Dan ga je anders tegen de wereld aankijken, want dan komt er een heel compleet nieuw perspectief. En Colossens 1 spreekt daar ook zo'n prachtig mooi over, een paar bladzijden verder. Colossens 1 vers 13. En hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En ik heb altijd bij dit vers, vers 13, dat we overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, heb ik altijd gekoesterd. Ik vond het altijd prachtig om dat te weten, om dat te geloven, dat we in principe een nieuwe status hebben ontvangen van de Heere God, hemelburger. Alleen ja, we zitten hier nog in onze aardse staat, maar we hebben een hemelse status. Maar gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar zo'n beetje, heb ik meer de aandacht gekregen voor het eerste gedeelte van het vers. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Want we zien inderdaad om ons heen dat de aap komt uit de mouw. Die zat er natuurlijk al eeuwen in. En we moeten ons niet verbazen dat de ontwikkelingen in de wereld zo gaan als ze gaan. En dat het allemaal, iedereen zegt het zo'n beetje van, het gaat de verkeerde kant op. Hoe kunnen we dat stoppen? Ja, ik denk niet dat het te stoppen is en dat moet ook helemaal niet. Maar uiteindelijk krijgen we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, zegt de Heere God. En daar richt ik dan mij maar op. Maar wij zijn dus getrokken uit de macht van de duisternis. Hè? Dus alles wat tegenwoordig zo prachtig mooi verlicht is op deze aarde en wat een heleboel glamour en glitter heeft en al die grote belangrijke mensen van de G8 die bij elkaar zijn, dat is allemaal de macht van de duisternis. Mensen zijn allemaal stekenblind. Ze zien geen bal van wat er echt aan de hand is. En dan zitten zo hier en daar van die kleine splintergroepjes met gelovigen die zich verblijden in Gods woord. En die zijn de ogen open gegaan. En daar moet je zijn. En dat zijn maar kleine groepjes. De grote manifestaties van traditionele kerken. Ja, ze doen heel veel moeite. Maar ze zitten gebonden aan allemaal zwarte dikke boeken. Die belangrijker zijn dan de Bijbel. En dat is heel triest. Ik maak het dagelijks mee bij ons op de Veluwe, zo links en rechts. Dan krijg ik een appje van, nou, je moet even luisteren, want onze dominee heeft gisteren gesproken uit de Efezebrief. Waarvan akte. Dat was in jaren gebeurd dat een dominee op zondagmorgen in die kerk een genadeboodschap sprak, preekte uit de Efezebrief. Over de wapenrusting. Nou, prachtig mooi onderwerp. Van alles prachtig mooi van genieten. En dan, nou ja, dan ga ik daar ook eventjes op YouTube opzoeken. En dan luister ik even. En dan luister ik even met die oren van die broeder die dat nog nooit gehoord heeft. En dan ben ik blij voor hem. En dan vind ik stoer van die dominee dat hij dat aandurft. Maar aangezien hij in dat systeem zit, wordt er dus na de preek Psalm 89 vers zoveel gezongen. Niet ritmisch. En dan denk ik, ja jongens, het wringt aan alle kanten. De boodschap van Efeze is prachtig. En alle psalmen zijn natuurlijk prachtig mooi en er zijn prachtige Bijbelse waarheden over Gods plan met Israël en alles wat daar gebeurt. Maar om dat nou te combineren in één preek, ik vind dat buitengewoon lastig. Maar dat heb je dan als je allerlei boeken naast de Bijbel gaat schrijven van we gaan dit en we geloven dat en we gaan zus en we gaan zo. Zo zie je dat maar. En wij, die kleine groepjes zoals dit, en zo zijn er nog heel wat van die kleine splintergroepjes in Nederland. En ik heb het idee dat er meer en meer komen. En ook onze ervaring met de Bijbelkringen, bij ons thuis en bij andere mensen thuis, het groeit. Er komen plotseling mensen bij, van afstand. Bij mannen bijvoorbeeld in Apeldoorn, en er komt een broeder helemaal uit Enschede, een uur rijden op maandagavond om de Bijbelstudie mee te maken. En dan gaat hij weer naar huis. En de afgelopen keer was er zelfs een zuster in er eentje uit Vorden helemaal gekomen. En ze komen overal vandaan. Allemaal geïnteresseerd in het woord. Maar het zijn kleine splintergroepjes. En kennelijk hoort dat bij deze tijd. En al die mensen die daar in geïnteresseerd zijn, en ook wij hier vanmorgen, die zijn allemaal getrokken uit de macht die duister is. Die heeft daar geen macht. We hebben er natuurlijk wel last ervan. Dat er allemaal omstandigheden zijn op deze aarde wat vervelend is en wat we niet willen. En dan moeten we weer even terugbladeren naar Efeze 3, want ook daar wordt nog weer gesproken over wat we allemaal te horen krijgen en wat er allemaal is. Vers 8, Efeze 3, vers 8, de openbaring van het geheimenis. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Om allen te verlichten. Kijk, dat zijn alle mensen die dus wel gewoon op deze aarde in het licht wandelen wat er is van de zon. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om goddelijk licht, zodat je kunt onderscheiden waarop het aankomt. En ook Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven, enzovoort, enzovoort. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Nee, wij geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. En al die mensen die over ons gesteld zijn, ja, die zijn allemaal verduisterd in hun verstanden en vervreemd van het leven wat uit God is. En ja, wij mogen daarvoor bidden. Wij mogen bidden voor de overheid. Timotheus, daar mogen wij voor bidden. Met het argument erbij, opdat wij een rustig en stil leven zouden hebben. Ik denk dat we dat inderdaad moeten doen. Het is over het algemeen niet erg, laat ik zeggen, in onze kringen hoor ik dat niet veel. Dat wij bidden voor de overheid. En ik heb zelf ook de neiging om nog niet in mijn gebed daarbij te denken aan dat ik dan bijvoorbeeld aan meneer de minister-president denk. En dat ik dan voor hem bid. Daar word ik altijd een beetje kriegel van als ik aan die meneer in mijn gedachten krijg. Dan denk ik, jongen, wat nou eens wakker. Maar als het woord het zegt, dan gaan we dat doen. Want het argument staat erbij, opdat wij een rustig en stil leven zouden leiden. Zodat we de Heere welgevallig kunnen wandelen. En ja, bij Efeze 4 vers 17, ja, wij waren vroeger ook verduisterd in ons verstand. En Efeze 5 vers 8, daar gaat het daar ook over. En je leest er makkelijk aan voorbij. Vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat uit alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Ja, ontmasker ze veel eer. We hebben dat over het algemeen, en dat heeft de laatste jaren bij mij niet zo heel hoog in het vaandel gestaan. Eigenlijk nooit. Om dingen te ontmaskeren. Ik dacht altijd, ja, dat hoort bij de wereld, laat me gaan. Ze weten niet beter. Maar dit is wel degelijk iets wat in deze brief door de Heer God, door Paulus, genoteerd wordt. En waar gezegd wordt, en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Dus voor zover dat in ons vermogen ligt, mogen wij dingen ontmaskeren en noemen en aan de kaak stellen. Zonder dat we de intentie hebben dat we dan de wereld moeten verbeteren. Maar daar gaat het hier niet over. Maar datgene wat dan op ons pad komt, dat mogen we wel ontmaskeren. En dan lees ik nog even door, want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. En dat is niet het licht dat we nu buiten zien. Dat is maar het gewone licht wat hoort bij de schepping. Hè? En in die typologie, in de natuurkunde, als je ziet hoe licht tot stand komt, waar het vandaan komt, dan zit daar altijd een typologie in die past bij het beeld wat we in Gods woord lezen. Hè? Want we weten allemaal wel, moleculen bestaan uit atomen en er zit een kern en er draaien elektronen omheen. En als een elektron van buitenaf door invloeden uit zijn baan wordt geschoten en hij keert weer terug, op dat moment dat hij terugkeert in zijn oorspronkelijke positie, geeft hij licht. Dan schiet die fotonen af. Zo doet hij dat. En dat denk ik, dat klopt dus met het beeld wat de Heere God geeft. Op het moment dat we weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar, in onze oorspronkelijke positie, geschapen door de Heere God, geloven in hem, dan kunnen we licht doorgeven. En niet eerder. Als je van deze wereld bent, dan wordt het nooit wat. En dat vind ik dan wel bijzonder mooi. En dan pak ik nog even dat oude elektronica boek uit de van school pakken om te kijken of ik dat nou wel goed heb. Want ik moet me daar niet vergissen. En dan blijkt, ja, zo is dat. Zo hebben de meesten me dat vroeger op de LTS verteld. Dat een elektron uit zijn baan geschoten wordt door invloeden van buitenaf, door elektrische stroom. En hij keert terug, dan schiet die fotonen af en dan geeft hij licht. En dan is hij weer in zijn baan, dan doet hij dat niet meer. Je moet hem eerst weer eruit halen en weer terug laten komen. Nou, dat gebeurt dus in dit soort dingen daarboven. Maar dat is allemaal nep. Maar ik vind de typologie daarvan vind ik wel mooi. Maar hij geeft geen licht als hij eruit geschoten wordt. Hij geeft licht als hij terugkomt. Vind ik mooi. Dus wij waren vroeger duisternis. En we mogen nu wandelen in het licht met Jezus. En daar ben ik van onder indruk. Hè. En als je dan alles, dat hele spectrum van het licht gaat bekijken. Hè, dat zijn allerlei soorten licht, infrarood en UV. En er zijn bepaalde soorten licht die we niet kunnen zien met onze ogen, maar wel weer kunnen voelen met onze huid. En er zijn allerlei frequenties en toeters en bellen naar alles wat er zo in de wereld om ons heen gaat. Maar de Heere Jezus zegt van, ik ben het licht van de wereld. Bij mij moet je zijn voor dat echte licht. En als je dan dat aanvaardt in je hart, en ik hoop van harte dat iedereen hier voor zichzelf die beslissing echt genomen heeft. Van ja, maar bij de Heer Jezus, daar wil ik bij horen. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Op dat moment hoor je erbij. En sta je opgeschreven in het boek des levens. En dat is onuitwisbaar. Als je daar één keer staat, dan zit je gebeiteld. Dat is gebaseerd op het geloof van de Heer Jezus Christus en de prestatie die hij geleverd heeft. Geschreven in het boek des levens. He, en ook als je dan in de Filippenzen brief leeft over twee zusters die een beetje oneenigheid hebben. Ja, help hen terecht, zegt Paulus. Help hen terecht, he, want er gaat iets mis kennelijk. Maar hun namen staan wel gewoon in het boek des levens. Dus maak je daar nou nooit ongerust over. Eén keer behouden, altijd behouden. En ook als je de buiten zinnen raakt of er gaat wat mis in je leven. Eén keer een kind van God, altijd een kind van God. Eén keer een hemelburger, altijd een hemelburger. En op het moment dat dit aardse bestaan ophoudt, afbreekt. Ja, als het zilveren koord breekt, zoals het zo mooi in prediker staat. Dan hebben wij een hemelse toekomst. En dan gaan de ogen pas echt open. En daar zitten we dus in dat licht waar de Heere God het over heeft. Hemels licht. In de hemel is het ook licht. Daar hebben ze geen leds, gelukkig niet. Dat is de Heere God die zelf licht geeft. Dus ik moet u zeggen, als ik me dat soort dingen realiseer, hoeveel kunstgrepen wij moeten uithalen om ons te redden met licht. Je denkt erover na, als de elektrische centrale gaat uitvallen, hebben wij dan wel kaarsjes en vaccinelichtjes en ledjes genoeg en zo. Ja, dan denk je wel eens over na, dat heb ik wel eens. Nou ja, ik heb er wel wat van die dingen. Maar het blijft behelpen, het blijft lastig. En dan kom je in de wc en dan doe je de deur dicht en daar zit verder alleen maar één lamp en geen raampje naar buiten. Dan is het aardig donker. Ik denk van, oh, mag ik wel eens omdenken dat ik hier een klein zaklampje neerleg, want als het in één keer aardig donker wordt, dan weet ik niet meer waar de deur zit. Maar dat heb je dus als je de Heer Jezus leert kennen en het gaat over het hemelse licht wat hij geeft, dan heb je dat helemaal niet. Dan ben je dus verlicht en dan ben je getrokken uit de macht van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. En daarom denk ik dat het ook goed is om straks na het afgesloten gebed met elkaar te zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon, weet je wel, dat is het licht waar wij in mogen wandelen. En al die andere dingen die ik in de natuur zie, dan zeg ik van Heere God, dank u wel dat u dat geeft. Dat we daarin uw grootheid mogen zien. Maar dank u wel dat we een lichte toekomst hebben en dat we nu al geplaatst zijn in de hemel in Christus. En dat onze status is. Niet op basis van onze prestatie of whatever. Maar gewoon op basis van het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat is reden tot grote dankbaarheid. En dat geeft ook moed voor de toekomst. Ook als het in de wereld op een manier gaat tegenwoordig waarvan je denkt van nou, ben benieuwd wat ze volgende week weer gaan uitvinden. Je mag toch gerust slapen en gerust zijn in Christus. Want hij heeft het beste wel met ons voor. Hè? Zo links en rechts in de overheid worden wel eens de indruk gewekt dat ze het beste met ons voor hebben. Maar ik heb niet die overtuiging. Maar van Christus heb ik dat wel. Zullen we de Heere God daarvoor danken. Lieve Vader, dank u wel dat wij getrokken zijn uit de macht van de duisternis. De macht die ons omringt, Heer, en die ons op de hielen zit. Heer, en we zien dat en we ervaren dat. Nochtans hebben we het goed. Nochtans hebben we iedere dag eten op ons bord en kunnen we ons redden en zitten we warm. We zijn er blij mee dat we vooral bij u warm zitten en veilig zitten. En geweldige toekomst hebben, veiliggesteld door u. We zijn er blij mee, Heer, dat we ons daarop mogen concentreren. Ons mogen richten ook. Mogen de dingen zoeken die boven zijn. De dingen waar we blij van worden. En als we zorgen hebben over de huidige gang van zaken, Heer, dan mogen we dat ook bij u brengen. In alle simpelheid mogen we het u voorleggen. Heer, wijst ons maar de weg. Laat mij maar zien hoe te handelen in deze zaak. Geef maar wijsheid om zaken te ontmaskeren indien nodig. Heer, we willen inderdaad bidden voor de overheid en voor degenen die boven ons gesteld zijn. Opdat wij een rustig en stil leven kunnen blijven leiden hier in gemeenschap met u en met elkaar. Ik wil u ook danken voor de broeders en zusters die u mij geeft. Om samen mee op te trekken aan uw hand. Heer, ook om ons samen aan elkaar op te trekken. Heer, we hebben de steun van elkaar ook zo nodig. En daarom ben ik blij, Heer, dat ik vanmorgen hier mocht zijn. Dank u wel voor alles wat u geeft in uw liefde en uw genade. Er is een overvloed van genade en liefde bij u. Want u bent een geweldige, gulle God in alle dingen. En dat verblijdt ons, Heer. Dat vervult ons met blijdschap. Dat geeft ons moed voor de toekomst. En dat hebben we ook wel nodig, Heer, als mens. Want het gaat een beetje vreemd om ons heen. We mogen ons aan u toevertrouwen, Heer. En dat mogen we blindelings doen. Verzekerd dat u het beste met ons voor hebt. Dank u wel, Heer. Ook voor morgen, als het gewone leven weer begint. Als we elkaar wat minder zien hier in de week, wilt u ons maar bij de les houden. En wilt u ons maar helpen om de dingen te zoeken die boven zijn. De dingen te blijven bespeuren die boven zijn. De dingen van Christus, Heer. Want zo zegt u het ook in uw woord. Zo danken we u voor uw liefde en voor uw trouw. Amen. Ik weet zo dat nummer niet van het lied. Ik wandel in het licht met Jezus, maar dat is ongetwijfeld te vinden.